Vanavond de laatste, dus we gaan lezen uit de Bijbel, ook wat bovenaan de samenvatting staat, drie gedeelten. De wettische misleiding. En we willen daar ter inleiding lezen uit Romeinen hoofdstuk 6, een stukje uit hoofdstuk 7 en uit Galaten 2. Ik had heel veel andere gedeelten kunnen kiezen, maar ik heb het even beperkt tot deze drie. Zet ik even mijn leesbril op. Misschien is het kort.
Mooi, hè?
Ja, dat kan. Want ik begin ook wat minder te zien, helaas. De uiterlijke mens vervalt, hè? Romeinen 6, vers 12, uit de Telos-vertaling, tot en met vers 14. En daar schrijft Paulus aan de Romeinen, maar natuurlijk ook door de Heilige Geest aan ons. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Er staat eigenlijk geen lidwoord, dus er staat eigenlijk letterlijk, u bent niet onder wet, maar onder genade. Dan hoofdstuk 7 van diezelfde brief, daarvan de eerste vier versen. Of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot hen die de wet kennen, dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als ze bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. En dan de laatste is Galaten 2. Galaten 2. Dan vanaf vers 15 tot en met vers 21. Dus Galaten hoofdstuk 2, vers 15. Wij van nature Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus en niet op grond van werken van de wet. Want op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar als wij, terwijl wij trachten in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, is dan Christus een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik wat ik heb afgebroken weer opbouw, dan betoon ik mijzelf een overtreder. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik stel de genade van God niet terzijde, want als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden gestorven. Tot zover. Ja. Deze avond is wat mij betreft de meest belangrijke bijna, eigenlijk wel, want we gaan het vanavond hebben over iets dat eigenlijk in het hele Nieuwe Testament voortdurend terugkomt. In de dagen van de apostelen was de grote misleiding voortdurend door Joodse leraars, die probeerden, hè, de christenen, de gelovigen, weer terug te brengen onder de principes van de wet. En daar gaan de schrijvers, vooral Paulus, voortdurend tegen in. Om te waarschuwen, ook vandaag voor ons, dat wij ons niet moeten laten misleiden door onder welk principe van wet dan ook te komen. Want ik las net voor, u bent niet onder wet. Dat is niet de wet, maar wet. Het hele principe van eisen, daar zijn wij niet meer onder. Wij zijn nu onder de genade. Nou, het belangrijkste dat er voor een gelovige is in ons leven, dat is dat wij van God vrucht dragen. Ja, dat is gewoon hopelijk ook voor jullie duidelijk. Wij zijn hier, wij zijn tot geloof gekomen, wij zijn geroepen heiligen om voor God vrucht te dragen. De Heer Jezus leert ons dat de Vader is verheerlijkt als wij veel vrucht dragen. Dat zijn de goede werken, ik heb dat ook opgeschreven uit Matthäus 5 vers 16, opdat uw Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Efeze 2 vers 10, de goede werken die God tevoren heeft bereid. Ja? En Titus 2 vers 14, dat wij zouden ijveren in goede werken. En die goede werken, dat is de vrucht van de geest, het karakter van de Heer Jezus. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het Gods verlangen is dat Christus in ons gestalte krijgt. Dat wij een beeld gaan vormen van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in ons leven. Als dat doel niet bereikt wordt, als wij niet groeien naar het beeld van de Heer Jezus, dan heeft ons hele leven als gelovigen geen enkele zin. En daarom is het belangrijk dat wij vanavond gaan kijken naar de manier waarop de Heer Jezus in ons leven openbaar gaat worden. Want dat is een manier die niet is naar de mens. Het is een manier die wij nooit zouden hebben bedacht, maar het is wel Gods manier. En vanaf het begin is het al Gods verlangen om een mens naar zijn beeld te scheppen. Dat hebben we gezien in Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ons, hè, dat is de drie ene God. De Vader en de Zoon en de Geest. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Geest, heeft de Vader lief, en de Geest is de krachtbron, is de uiting van die liefde, zou je kunnen zeggen. En de Vader en de Zoon hebben van eeuwigheid af een sfeer van liefde onderling, hè? En daarom hoort ook elk gezin, nou, we zijn hier in een gezin, we hebben de kinderen en een vader en een moeder. En dat is Gods plan en Gods verlangen, dat in dat gezin, een vader en een moeder, dat daar iets van het huis van de Vader voelbaar wordt. Hè? Dus in de liefde tussen de vader en de moeder en naar de kinderen en andersom. Nou, als je dan geen gezin hebt, dan wordt er van je gevraagd dat Christus in jouw individuele leven openbaar wordt in je relatie met al je broeders en zusters, maar ook met de wereld om je heen. Ja? Nou, de eerste Adam heeft dat beeld verwoest door de zonde. Ja, toch? Daarom heeft God dat plan wat hij had uitgevoerd in de laatste Adam, in de Heer Jezus. Want zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen, zegt 1 Korinthe 15, vers 48. En in Colossense 1, vers 27 kun je lezen dat Christus in ons is. Zoals Paulus dat ook heeft geschreven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En als wij op de juiste wijze gaan leren wat geestelijke groei is, en daar ga ik het vanavond over hebben, dan zal de vrucht van de gerechtigheid die door de Heer Jezus in ons wordt uitgewerkt, uiteindelijk als de dag van Christus komt, dan zal die vrucht zijn tot lof en tot eer van God, dat kun je lezen in Filippenzen 1 vers 11. De enige weg dat wij vrucht gaan dragen, is niet door te proberen een beter mens te worden, of door te gehoorzamen aan allerlei regels die ons worden opgelegd. Dat is namelijk het principe van wet. Er komt een uiterlijke eis van buiten ons, die ons zegt wat te doen. Dat is niet de weg. De weg is het zien op de Heer Jezus. Het geloof. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Helder? Maar de slang, de duivel, weet dat ook. En de duivel wil absoluut niet dat hier in Ommen mensen zijn waar Christus in gezien wordt. Dit is namelijk zijn gebied. Wij leven in een wereld waarvan hij de overste is. Alles om ons heen wordt beïnvloed door de overste van de wereld. De sport, de cultuur, de politiek, alles is van God afgericht. En dan zijn er ineens mensen in wie de Heer Jezus openbaar wordt. Dat is hun verlangen. En wat gaat hij dan doen? Hij richt zijn pijlen, zijn vurige pijlen, op ons. En probeert ons te misleiden, opdat er geen vrucht zal zijn, maar een imitatie. Nou, en dat is de wet. Zodra wij gaan leven onder de wet, en ik ga straks drie vormen noemen die vandaag worden verkondigd, dan komt er in ons leven niet de vrucht van de geest, maar een imitatie. Dan worden wij net als Saulus, die onder de wet leefde, weet je wel, worden wij uiterlijk religieus. En dan is er een heel dun laagje van godsvrucht, een schijn van godsvrucht. Een uiterlijke gerechtigheid. Misschien kan je met mij even opzoeken Filippenzen 3, daar staat dat namelijk heel duidelijk. En ik hoop dat jullie dit ook wel een beetje begrijpen. Want dit is namelijk zeer essentieel. Er is een heel groot verschil tussen de gerechtigheid die uit God is en onze eigen gerechtigheid. Want Saulus, voordat hij de Heer Jezus ontmoette, had een zeer religieus leven. Ja? En dan zegt hij in Filippenzen 3... vers 8, vers 9. Kijk. Vers 9, ja. Opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt, niet in het bezit van mijn gerechtigheid, zie je dat, die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is. En dan komt het, de gerechtigheid die uit God is. Dus er is een gerechtigheid uit de wet en er is een gerechtigheid uit God. Als je tegen je kinderen zegt, doe eens aardig tegen mij, en ze gaan zeggen, oké, mama, dan is dat uit de wet. Ze doen aardig tegen wat je dat eist. Maar als zij van jou houden en zij willen aardig tegen jou doen, is dat de genade. De genade is een innerlijke kracht van binnenuit, vanuit het leven. En dat leven wordt door de liefde geleid, gemotiveerd. Maar de krachtbron van dat leven in ons geval is de Heilige Geest. Ja? De liefde is leven. De wet eist een gerechtigheid die uit onze eigen natuur is. Ik kan heel goed de gerechtigheid imiteren. Zoals Paulus ook schrijft over de valse apostelen, die een uiterlijke schijn van gerechtigheid hebben. Ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Daarom zijn dwaleraars ook zo moeilijk te ontmaskeren, want ze zijn heel aardig. Je moet niet denken dat dwaleraars vandaag hele verschrikkelijke, nare mensen zijn. Sterker nog, ik kan van mezelf getuigen dat ik soms onaardiger ben, want ik heb een bepaald karakter van mijn vader georven. Dat vindt mijn vrouw niet altijd leuk. Maar dat is heel vurig en fel en heel snel vanuit irritatie reageren, begrijp je? Daarom kan ik ook nu even niet tennissen, want de heer vond het niet nodig dat ik daar nog langer liep te schelden en zo. Want dat doe ik dan soms. Maar ik ken ook een dwaaleraar die de godheid van de Heer Jezus ontkent, maar die is hartstikke aardig en geduldig en vriendelijk. En hij lacht naar iedereen en hij geeft geld aan alle goede doelen en zo. Dus dan zou je zeggen, nou, dat is toch de vrucht. Ja, toch? Dus het is heel moeilijk te onderscheiden wat nou echte gerechtigheid is, die uit God is door de Heer Jezus. En dat weet alleen de Heer God. Als we veel vrucht dragen, dan wordt het leven van het lam openbaar. En het lam, de Heer Jezus, is een dienende geest, een dienende Heer. Wij gaan dienen in plaats van eisen en heersen. Nou, een van zijn meest succesvolle listen, en misschien wel de meest succesvolle, ik heb het ook over de inner healing gehad, dat is in de postmoderne tijd heel succesvol. Met jezelf bezig gaan en je eigen trauma's en zo ontcijferen. Maar de wet, dat is in alle gezinten over de hele wereld, in alle 2000 jaar, voortdurend het grote gevaar. En 2 Korinthe gaat erover, Galaten gaat erover, Romeinen gaat erover. Er zijn, 1 Timotheus 1, zullen we zo lezen, gaat erover. Het is voortdurend de list van Joods getinte mensen, wettisch denkende mensen, om ons onder een bepaald systeem te brengen. En ik heb daar 3 voorbeelden van genoemd, waarvan ik denk dat die vandaag actueel zijn. De eerste is de 10 geboden, vooral in de reformatorische gezind. Ik mocht een paar jaar geleden spreken op Tweede Pinksterdag in een dorpskerk in Hierden. En hing aan de linkerkant van mij 5 geboden en aan de rechterkant van mij aan de muur, in zulke grote letters, gij zult niet, gij zult, gij zult. Dus ik voelde me erg beklemd, want het is een bediening van de dood. Dat zal ik zo wel even toelichten. Dus dat is de eerste variant. Daarom zie je ook bijna in alle reformatorische gezinten dat er geen echte blijdschap of vreugde is. Laat staan dat iemand kan zeggen, ik ben een kind van God. Nee, de wet ligt als een deken over die mensen heen. Nou, de tweede is de Messiaanse beweging binnen de evangelische wereld. Dat zijn mensen die zeggen, ja, maar wij moeten eigenlijk, wij zijn geënt in Israël, op de edele olijf. Jezus was een Jood. Ja, Paulus was ook een Jood, dus moeten wij toch echt de Torah gaan houden. En alle Joodse feesten vieren, moeten koosje gaan eten. Dat is ook weer mensen onder de wet brengen, maar op een heel andere manier. Ja, toch? En de derde vorm is een hele wijdverbreide vorm in vooral de evangelische heiligingsbewegingen. En dat is dat jij je eerst helemaal aan God moet overgeven en alles wat je hebt. En dan pas word jij vervuld met de Heilige Geest. De overgaafbeweging. In alle 3 is de wet centraal. Want de wet zegt, eerst moet jij dat doen en dan word je gezegend. Bij de eerste is het, als jij je aan de 10 geboden houdt, dan zal je Gods zegen krijgen. 2, als jij de Torah houdt, dan zul je uiteindelijk het koninkrijk van de hemel binnengaan. En 3, als jij je totaal overgeeft aan de Heere God, dan word je vervuld met de geest. Je moet eerst helemaal je overgeven, alle terreinen van je leven. Je moet aan het kruis alles nagelen, je moet aan het voet van het kruis alles neerleggen. En er zijn allerlei variaties op. Maar laten we eens kijken wat de Bijbel leert over de relatie van de gelovige tot de wet. Nou, er zijn 2... Dat moet je even goed begrijpen. Er is de wet, maar die is gegeven aan Israël. Romeinen 9, van hun zijn de verbonden. En van hun is de wet, niet van ons. Wij zijn nooit onder de wet geweest. Want ik ben geen Jood. Toch? Maar je hebt ook nog wet zonder lidwoord. En dat is dat alle heidenen, alle volken een geweten hebben. En als je met mij dan even naar Romeinen 2 wil gaan, dan zul je zien dat alle mensen op de hele wereld bewijzen dat Gods wet een morele eis stelt aan iedereen die een geweten heeft. En dat kun je lezen in Romeinen 2. Ik kan dat nog net zonder bril lezen, denk ik. Daar staat, even kijken, vers 13, niet hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God. Maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Dat is erg Jacobus 2-achtig, hè, dit. Want wanneer, let op, de volken die geen wet hebben, zie je dat? De volken, wij hebben geen wet. God heeft nooit tegen ons gezegd, je zult dit, je zult dat, niet liegen, niet stelen. Nee, dat was aan Israël gegeven. Dan staat er, maar als die mensen die geen wet hebben, van nature de geboden van de wet doen, dan zijn deze die geen wet hebben, zichzelf tot wet. En zij tonen dat het, let op hè, goed lezen, dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat. Dus niet de wet in hun hart, maar de werk, het werk van de wet. Dat betekent dat een heiden, iemand die geen Jood is, die voelt ook wel aan dat hij zijn ouders moet eren en dat hij niet mag stelen en dat hij niet mag doden en niet mag liegen. En heel veel volken, heidenen, die eren hun ouders ook. En heel veel heidenen, volken, mensen die geen Jood zijn, die nog nooit van de wet gehoord hebben, ja, die stelen niet. He, mijn schoonvader is geen gelovige. Maar dat is iemand die altijd heel principieel is. Hij vult zijn belasting keurig in, hij steelt niet, hij liegt niet, hij is heel, maar hij is niet gelovig. Dus hij bewijst dat het werk van de wet in zijn hart geschreven staat, dat zijn geweten hemzelf overtuigt van dat wat God in de wet van Israël eist. Hij is daarin natuurlijk net zo onvolmaakt als wij, als de Joden. Want niemand kan de wet houden, maar daar gaat het helemaal niet om in Romeinen 2. Het gaat er even om dat de wet aan de Israël is gegeven en het geweten is het werk van de wet in ons. Nou, wat is nou het hele principe van wet? Het principe van wet is, heb ik ook opgeschreven hier, doe dit en u zult leven. Maar de mens is krachteloos om te doen wat de wet vraagt. Een mens, dat zegt ook Romeinen 2, wordt voortdurend aangeklaagd door zijn gedachten, omdat zijn geweten, ja, die eist zaken die hij zelf niet kan. Daarom zijn mensen vaak, die niet geloven, worden heen en weer geslingerd in hun eigen gedachten. Want ze willen dit en ze doen dat en ze willen stoppen met roken, maar toch doen ze het niet enzovoort. Dus het is een voortdurende strijd met het geweten. Dus doe dit en je zult leven, dat kan niemand. Dus is de wet ook een veroordeling van de mens zonder God. Ja? Nou, elk mens is door God geschapen en dus een moreel wezen. En door zijn geweten verplicht om de gerechtigheid voor te brengen die God eist vanuit zijn heilige natuur. Maar niemand kan dat, dus zijn wij gedoemd, want dat wat we willen, doen we niet. Nou, God heeft ons daarvan ontslagen, gelukkig, doordat hij ons, gelovigen, uit Adam heeft gehaald, van die verantwoordelijkheid om iets voor hem voor te brengen, heeft ontslagen, en hij heeft ons in zijn Zoon gezegend, met alle geestelijke zegeningen. Hij heeft ons rein, heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich gezet in zijn Zoon. Dus we hoeven niet meer te wanhopen. Hij heeft dat volbracht. Dus het principe van genade is, ik geef het leven en je zult doen. De wet is, doe dit en je zult leven. God zegt, ik geef je het leven en je zult ook doen. Je zult het willen. Ja? Nou, ik heb 1 Timotheüs 1 vers 8 tot 10 ook geciteerd. Dat is een heel belangrijk stukje. Dat is het einde van alle tegenspraak. Want daar staat, wij weten dat de wet goed is als iemand haar wetten gebruikt. Doordat hij dit weet dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. Ik heb dat even dik gedrukt, zie je dat? Nou, zijn wij rechtvaardig of niet? In de Heer Jezus. Jij schudt nee. Ben jij rechtvaardig? Ja, Romeinen 3. Wij zijn gerechtvaardigd in zijn Zoon. Ik heb het nou even niet over de praktijk, hè. Dus de wet is niet bestemd voor iemand die al in Gods ogen rechtvaardig is. Dat is toch logisch? Je gaat niet van een rechtvaardige vragen. Je mag niet liegen. Dat kan niet, want dat is een rechtvaardige. Die ligt niet. De wet is dus niet bestemd voor een rechtvaardige. Ja. De Heer Jezus was volmaakt. Hij leefde onder de wet. Maar de wet had geen
grip op hem
in die zin. Want gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Verondersteld dat iemand dat wel zou kunnen doen. Als je tegen je kind zegt, pas op, niet te dicht bij het water hoor, anders val je erin. Dan zeg je dat niet omdat het kind niet bij het randje komt, maar juist omdat hij wel bij het randje komt. Dus de wet veronderstelt zonde. Anders zou je niet zeggen, lieg niet. Toch? Maar voor de Heer Jezus gold dat niet, want hij kon niet liegen. Hij kon niet stelen, hij kon niet echt breken enzovoort. Hij was toen niet getrouwd, maar bij wijze van spreken. Dus de wet had voor hem geen grip, had geen handvaten aan hem. Aan ons wel. Dus heeft God ons gerechtvaardigd in zijn Zoon, ons ontslagen van de verantwoordelijkheid om iets voor te brengen van God dat hem behaagt. Dat kunnen wij niet. Dus zegt de Bijbel, en dat lees ik dus nog een keer voor, de wet is niet bestemd voor rechtvaardigen, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen, zondaars, onheiligen, ongoddelijken, voor vadermoordenaars, moedermoordenaars, voor doodslagers, hoereerders, hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer. Die mensen zonder God, daarvoor is de wet bedoeld. Of het geweten. Want ze zijn niet onder de fysieke Mozaïsche wet. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dat heb ik net voorgelezen in Romeinen 6 vers 14. De wet is bedoeld om de goddeloze duidelijk te maken, dit is een overtreding. Dus om hem aan te klagen. De snelwegborden van 100 zijn daar neergezet om aan mij aan te geven wanneer iets een overtreding is. Als ik over de 100 ga, dan ben ik een overtreder. Ja toch? Maar stel dat ik een auto maak die alleen maar tot 100 kan rijden. Hij kan geen kilometer harder. Dan kan ik al die borden weghalen. Want hij gaat toch niet harder dan 100. Dus je hebt toch geen zin om daar de wet voor die auto te plaatsen. Voor ons geldt hetzelfde. Wij zijn niet onrechtvaardig meer, maar rechtvaardig. Dus die wet heeft geen zin meer voor ons. Hopelijk wordt het duidelijk. Ik zie sommige mensen kijken. Moeilijk, moeilijk. De wet is bedoeld om, en het geweten, om dus de mens zonder God te overtuigen van zijn verloren staat. Ja? Want de wet doet zonde kennen, zegt Romeinen 3 vers 20, 4 vers 15, 7 tot 8, 1 Korinthe 15 vers 56. De kracht van de zonde is de wet. Als ik het nu even goed citeer. Even kijken of dat klopt, want ik hou er niet van als ik een tekst fout citeer. 1 Korinthe 15, vers 56. Even kijken. Ja, de kracht van de zonde is de wet, staat hier. Dus de wet, de eis van God, bepaalt mijn overtreding, mijn zonde. Als er geen wet was, was er ook geen overtreding. Als er geen bordjes staan van 100, dan kan de agent wel zeggen, ja, je krijgt een bekeuring, maar dan zeg ik... Op basis waarvan, ja, je mag hier niet harder dan 100. Ja, maar waar staat dat dan? Er zit nergens een bord, dus ik ben ook niet in overtreding, officieel gezien. Nou, daarom noemt de Bijbel de wet de bediening van de dood en de bediening van de veroordeling. Voor de goddelozen, hè? En de Israëlieten, die onder de wet waren in Exodus 20, waren allemaal nog in het vlees. Ze waren niet wedergeboren. En dus was het ook een wetgeving in donder en bliksem en op afstand. En als je de berg aanraakt, zul je sterven en zo. Omdat God die wet gaf die niet levend kon maken. En het was een veroordeling. En donderslagen en bliksem spreken van oordeel. Ja? Maar de gelovigen, wij, zijn ontslagen van die vloek en die veroordeling van de wet. Waarom? Omdat Christus voor ons een vloek geworden is. En hij onze zonden vergeven heeft, onze schuld tegenover God. Hij heeft ons verzoend met God. En God heeft ons in hem rechtvaardig verklaard. Juridisch vrijgesproken van alle schuld en ons in zijn zoon op een plek gezet voor zichzelf die rein en heilig en onberispelijk is. Dus de wet heeft daar helemaal niks te zoeken voor een rechtvaardig. Nou, het kostte mij jaren om dit te pakken hoor, dus als je dit voor het eerst hoort, snap ik wel dat je denkt, wat? Maar even de tekst onderaan bladzijde 1. Dus ook bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood. Zie je dat? Dus de wet, ik zal het even illustreren. Aan de hand van deze... dit dingetje dan. Kijk, je hebt dus een theebak met allemaal theezakjes hier. Dit zijn allemaal ongelovige mensen. En die worden allemaal in bedwang gehouden door de wet. Want ze willen allemaal die kant op en die kant op. En de wet zegt, nee, oh, dat mag niet. Hup, overtreding. En ik als gelovige ben er uitgenomen, uit de wet, onder de wet vandaan. En ik ben dus aan de Zoon van God verbonden. Dus niet meer op het gebied van de wet, dat ben ik niet meer. Want ik ben daarvoor gestorven, voor God. Hè? God ziet mij niet meer als onder de wet, maar hij ziet mij nu als onder de genade. Ik ben een nieuwe schepping. Ik hoor niet meer in de wereld en ik hoor dus ook niet meer onder de wet, want de wet is voor de onrechtvaardigen en daar ben ik niet meer. Ik doe nog wel zonde, maar dat is een heel ander verhaal, daar kom ik zo op. Ik moet eerst leren zien hoe God mij ziet, door het geloof.
Nu ben ik even onder de wet, ja. Dat is dat ik de theebak terugzet.
Maar dit is de grootste vreugde voor een christen als dit ontdekt wordt. Want wij hebben allemaal van nature de neiging om naar onszelf te kijken en onszelf te veroordelen dat we nog niet zo zijn zoals we willen zijn. Maar als we gaan zien wat Romeinen 6 leert, ga ik zo nog wel even iets over zeggen, dan kan er alleen nog maar dankbaarheid en blijdschap zijn. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Welke veroordeling is dat? Nou, dat is de veroordeling van Romeinen 7 die Paulus aan zichzelf voortdurend oplegt. Ik dit, ik kan het niet, ik ellendig mens. Je veroordeelt jezelf omdat je jezelf onder de wet stelt weer, waar je helemaal niet thuis hoort. Helder? De gelovige is dus voor de invloed en het gezag van de wet gedood. En nou komt het. Nu zijn wij verbonden aan een mens in de hemel. Aan hem zijn wij wettelijk onderworpen, zegt 1 Korinthe 9 vers 21. Wij zijn van God. Wij hebben een nieuw leven en dat nieuwe leven wil maar één ding. Dat is de Heer Jezus gehoorzaam. Waar of niet? Als het goed is heb je dat verlangen allemaal door de Heilige Geest in je gekregen. En dat goede verlangen wordt door de Satan altijd aangevallen door een ander middel ons aan te bieden, waardoor wij dat verlangen op een verkeerde manier gaan invullen en dus hopeloos weer teleurgesteld raken, omdat we weer de regeltjes van de wet gaan volgen, of een wet. Nou, de wet appelleert altijd aan onze oude mens, of oude natuur moet ik zeggen. Nou, even naar Paulus. Paulus was een Jood, een religieuze Jood. Hij leefde onder de wet, hij kende de wet van voor en van achter. Hij zegt, ik was naar de wet onberispelijk, zegt hij in Filippenzen 3 ook. Hij had voor zichzelf een geweten, het was totaal schoon. Dat zegt hij ook later, als hij de gemeente vervolgt, ik heb het onwetend gedaan. Zijn geweten werd niet aangeklaagd, want hij had in de wet een onberispelijke staat, een schijngerechtigheid. Toen zag hij de Heer Jezus, een heerlijkheid waar hij geen deel aan had. En toen kwam die, werd hij naar Arabië gestuurd. Ja? En dan zegt hij dit, let op, dat ga ik nu voorlezen, dat staat bovenaan bladzijde 2. Ik nu leefde vroeger zonder wet. Hey. Dat is gek. Hoe kan dat? Paulus is vanaf jongs af aan met de wet opgevoed. Hoe kan hij nou zeggen, ik leefde vroeger zonder wet? Huh? Lastige vraag hoor, dit. Maar toen het gebod kwam, zegt hij dan. Dus hij, de opnieuw geboren Saulus, kwam erachter dat hij vroeger zonder wet leefde. Want eigenlijk had die wet geen echt appel gemaakt op zijn geweten. Het was een maniertje om zichzelf te profileren. Begrijp je? Net als heel veel mensen in de kerk zitten, horen de wet, denken, nou, eens even luisteren. U zult niet doden. Oké, dat heb ik niet gedaan deze week. U zult niet liegen. Check. U zult niet stelen. Ah, goed zo, heb ik ook niet gedaan. U zult niet echt breken. Ik ben nog steeds getrouwd. Mooi. Dus die vinden zichzelf heel goed. Ik doe het nog niet eens zo slecht eigenlijk. Ja, toch? Maar toen het gebod kwam, dat betekent toen de wet echt in mijn diepe opnieuw geboren staat een appel deed op mij. Want dit wil God van mij. Ja, zegt hij, toen leefde de zonde op. Zie je dat? Maar ik stierf. En het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid, en door het gebod gedood. Als ik als opnieuw geboren christen toch weer de wet van God ga gebruiken om een beter mens te worden, ga ik falen. Waarom? Nou, omdat alles wat ik zelf probeer mislukt. Want ik heb de kracht gewoon weg niet. Ook niet als ik ga zeggen heel vroom, ja, maar de Torah, dat is voor de christenen. Nee, de Torah is niet voor de christenen. Ja, maar het is toch de Bijbel? Het staat toch in de Bijbel? Ja, de Sabbat staat ook in de Bijbel, ja. Is dat voor een christen, de Sabbat? Nee. Waarom niet? Omdat hij is ontslagen van alle elementen van de wet, die gelden namelijk voor de ongelovige mensen. Dat heb ik net voorgelezen. Ja, maar moet ik dan het Oude Testament weggooien? Nee. Er zitten namelijk diepere principes in. Het blijft Gods wet, het blijft Gods verlangen voor ons, maar niet om in eigen kracht te volbrengen. Dus toen Saulus in Arabië was, moest hij leren eerst hoe diep de verdorven staat was van zijn eigen hart. Nou, zodra je dus de 10 geboden op de gelovigen gaat leggen, als een heilige eis van God om een betere christen te worden, dan zal dat hetzelfde effect hebben. Je zult sterven, je zult wanhopig worden en teleurgesteld raken. Vandaar dat een groot deel van de reformatorische gezindten helaas onder de bediening van de dood en de veroordeling is. En ze kennen geen vreugde, ze kennen geen leven, ze kennen geen blijdschap, ze zitten in het zwart. Hoe kan dat? Ze zijn onder de wet. En de wet is altijd een sfeer van dood, van schuld, van oordeel en verwijdering. Nou, nu ga ik laten zien wat de Bijbelse weg is om vrucht te dragen. Dat is geweldig. Nou, Paulus moest eerst dus leren de verwoestende kracht van zijn eigen oude natuur. Die vreselijke, corrupte oude natuur. Heb je dat zelf al eens ontdekt of niet? Ik noem dat in dit stukje het ik-leven. De alles overheersende macht van de zonde. Die moest hij leren uit ervaringen. We kunnen dat alleen leren als we voortdurend falen. En falen hoort bij het groeien in Christus. Maar toen hij uiteindelijk, Paulus dus, na 3 jaar had gezien wat de genade was, dan schrijft hij, want als ik, wat ik heb afgebroken, weer opbouw, dan toon ik mij een ozel van overtreden. Hè? Galaten 2 vers 18. Nou, wat is nou het grote geheim? Het geheim is dat Christus ons leven is. En als wij nu weer onder de uiterlijke eisen van God gaan leven, dan gaan we toch in onze eigen gerechtigheid uitwerken. Ja? En dat is volgens Jesaja 64 vers 6 een bezoedeld kleed. Daar zegt de Bijbel, al onze gerechtigheden zijn voor God als een bezoedeld kleed. Alles wat uit mij voortkomt, uit mijn bron, uit mijn ik, is voor God per definitie niet aanvaardbaar. Ik heb dus een positie in Christus, maar wat ik hier op aarde voortbreng, als ik onder de wet leef, is voor God niet acceptabel. Het enige acceptabele voor hem is wat uit zijn, wat van zijn zoon spreekt, waardoor de geest wordt uitgewerkt, de vrucht van de geest. Ja? Nou, wat zegt hij dan? Let op. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. En dan zegt hij, ik ben met Christus gekruisigd. Zie je wat ik, dat is die religieuze Saulus. En ik leef niet meer voor God, hè? Maar Christus leeft in mij. Nou komt het geheim. Want Christus leeft ook in jullie en ook in mij. Alleen als ik onder de wet ga leven, dan ga ik de geest bedroeven. Want de geest wil Christus openbaar in mij. Toch? Maar als ik de wet ga gebruiken of een vorm van overgave, als gaan we zo nog over hebben, dan blus ik de geest uit, dan bedroef ik de geest. Dan zegt hij dit. En dat zegt dus een religieuze Jood, hè? En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf aan mij heeft overgegeven. Dit is het grote geheim, mensen. Niet jezelf dwingen tot iets om iets te krijgen, maar je ontvangt door het geloof om iets te zijn. Dat is iets heel anders. En de wet eist een inspanning van mij. Maar het geloof geeft mij ontspanning, rust in hem. Wij zijn gezeten in de hemelse gewesten in Christus. En als ik mijn blik, mijn geestelijke blik op de Heer Jezus gericht houd, dan zal de vrucht van de geest zich ontwikkelen zonder dat ik daar zelf mee bezig ben. Mijn verantwoordelijkheid is om in hem te blijven. Blijf in mij, dan zult u veel vrucht dragen, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Maar die groei die ik inga, die begint als wij erkennen dat God op het kruis alles wat de oude mens betreft in de dood heeft geplaatst. Romeinen 6. We moeten eerst geveld worden door het kruis voordat we gevuld worden door de geest. Heb je hem? En dit is het grote punt waar God ons wil hebben. En dat kan jaren duren. Bij mij was dat 21 jaar. Voordat je gaat zien dat jij met Christus gekruisigd bent. Wat dat echt betekent, dat je geveld bent door het kruis, dat God alles wat in jou is en wat jij bent uit Adam, maar op één plaats heeft gezet als in de dood. Als je dat nog niet gezien hebt, ga je toch in eigen kracht proberen God nog tevreden te stellen, te behagen. Of met alle inspanning een betere mens te worden. Nou, het kruis is ook de aanstoot voor de religieuze mensen. Want hij zegt, als ik dan nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Want als ik religieuze inzettingen ga prediken en als ik jullie ga vertellen, je moet dit en dat doen en dan ben je er. Nou, dan zegt de hele wereld, nou fijn, leuk, fijn voor jou. Maar als ik het kruis predik, ik zeg jullie deugen niet, God heeft jullie en mij op het kruis in de dood geplaatst, dan gaat de wereld stijgen. Dan zeggen ze, hallo, er is toch zeker wel iets goeds aan mij? Toch? Nee dus. Dus geestelijke groei begint met jezelf, je eigen leven haten. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Wie niet zijn eigen leven haat in deze wereld, dat is Johannes 12, vers 25, en Matthäus 16, vers 24, wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Nou, dat is echt totaal wat anders dan wat de wereld zegt, hè? Toch? De wereld zegt, nou, je moet jezelf vertrouwen, je moet jezelf ontwikkelen, je moet jezelf ontplooien, je moet je van jezelf houden. Dan zegt de Bijbel, nee, je moet jezelf verloochenen. Nou, wie wil dat nou? Dat kan pas als wij gaan zien wat God op het kruis gedaan heeft. En dat is dat hij niet alleen onze zonden vergeven heeft, dat is iets wat heel veel mensen geloven, maar dat hij ook mijzelf met Christus gekruisigd heeft. Ik ben met Christus gekruisigd. Nou, dat dringt maar moeizaam door. En dat is de identificatie met de Heer Jezus. Hij God heeft ons met zijn zoon geïdentificeerd op het kruis. En deze dingen die ik nu vertel, dat is hard werken om dat te pakken. Hier zo, echt hard werk. Dit zijn de diepere dingen van het kruis. Dit zijn niet de makkelijke dingen. Hoe gaan wij nou ontdekken dat ons eigen ik, onze eigen natuur niet deugt? Op twee manieren. Het eerste is dat we het kruis gaan zien, zoals Romeinen 6 ons dat leert. Wij zijn met Christus gekruisigd. En wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde, Romeinen 6, Romeinen 7, 6 vers 7 en vers 6. En het tweede is dat wij door ervaring in ons leven met God voortdurend in situaties komen waardoor wij geconfronteerd worden met ons eigen ik-leven. Een lastig huwelijk, een lastige discussie, een moeilijke baan of een ziekte of een iets waardoor wij geconfronteerd worden met onszelf. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Ja? Nou, als we dat hebben geleerd, dat er in onszelf niets goeds is, Romeinen 7, vers 18. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Nou, heb je dat erkend? Zijn jullie tot dat punt gekomen? Nou, dan pas kun je gaan leven vanuit Christus. Niet eerder. Eerst het kruis voor de dood en dan pas het leven voor God. Daarom is het ook het opstammingsleven. Hè? Het is eerst in de dood. Ik moet eerst in de aarde. Ik moet eerst sterven. Ik moet eerst leren wie ik ben in Adam en wat God gedaan heeft. En dan pas kan ik gaan leven. Nou, dan ga ik dus leren dat mijn bronnen zijn in de hemel. En het christendom is een hemels iets. Dat verkondig ik overal. En ik merk gewoon dat het een heel lastig onderwerp is. Want iedere keer weer blijkt dat mensen dat toch niet helemaal snappen en helemaal pakken. En wat ik net zei, ik ben zelf ook 21 jaar, 25 jaar bezig geweest om deze dingen steeds beter te snappen. Dus het is niet zoiets van, we gaan vanavond even allemaal pakken. Ja? Nou, we zijn in hem gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zijn in de hemelse gewesten gezet, zegt de Efeze 1 vers 3 en 2 vers 6. Daarom, als wij de Tora weer gaan toepassen op hemelse mensen, dan gaan we weer met een aardse godsdienst bezig. Want het Jodendom is een aardse godsdienst. Waarvan het volk Israël bewezen heeft dat zij ten alle tijde gefaald hebben. Ze zijn in de ballingschap gegaan met een goede, prachtige, volmaakte en rechtvaardige wet. Dus waarom zouden we dan toch weer mensen gaan plaatsen onder de Tora? Het heeft nooit enig succes gehad. Behalve voor die opnieuw geboren oud-testamentische gelovigen die hun vreugde vonden in de wet, maar dat waren er maar een paar. Maar die wisten, de Tora geeft mij geen leven. God geeft mij leven, mijn geloof. En de Tora is nu de wet waar ik mijn vreugde in vind. Psalm 119. Dat is wat anders. We gaan dan toch weer opbouwen wat door het kruis is afgebroken. En we gaan ons weer stellen onder de elementen van de wereld. Nou, nu gaan we bij. Nu komen we bij. Heb je zo op bed gelegd?
Yes.
Mooi. Je mist altijd 5 minuten dan, hè?
Ja.
Dan komen we nu bij het mooiste stukje. Dit ga ik proberen heel duidelijk te maken. Dit is voor mij gaan leven toen ik in 2014 op vakantie ging naar Frankrijk met mijn gezin. En Ella was toen net bijna 1. Dus die moest slapen 's middags. En dan ging ik of Ilona ging dan even naar het zwembad of een strand of weet ik wat. En dan bleef een van de twee bij de staakcaravan om even natuurlijk bij Ella te blijven. En in die momenten had ik een boek meegekregen van een vriend van mij. Ik dacht, nou ja, ik heb niet zoveel zin om te lezen, maar oké, laat ik maar gaan lezen. Dat boek heet The Complete Green Letters van Miles Stanford. En ik begon dat te lezen. En het was het antwoord op al mijn worstelingen. En ik heb toen een kaartje gepakt en een pen om te onderstrepen. En ik hield gewoon niet meer op. Jij hebt dat boek nu ook. Ik hoop dat jou ook een beetje dat effect heeft. Het is echt onvoorstelbaar goed boek. Die man heeft allemaal brieven geschreven aan jonge mensen die vroegen aan hem van, hoe kan ik nou op de Heer Jezus gaan lijken? En hij heeft meer dan 1500 correspondenties onderhouden met al die lui toen in, rond de Tweede Wereldoorlog. En dat hebben ze in een boek gebundeld, dat heet dus The Complete Green Letters. En het boek, dat wat ik nu ga vertellen, komt eigenlijk voornamelijk daaruit. De meest subtiele wijze van de wet invoeren in evangelische kringen is dat overgave geëist wordt als een voorwaarde om vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat vinden we overal. Ik heb alleen maar even gegoogeld en ik kwam op de website godquestions.org. De vraag van iemand was, hoe kunnen wij worden vervuld met de Heilige Geest? En het antwoord heb ik daaronder gezet met dik gedrukt elke keer weer wat ik wil benadrukken. Het antwoord is, wij zouden ons zodanig aan de Heilige Geest moeten onderwerpen, zie, dat hij ons volledig in bezit kan nemen en ons op die manier kan vervullen. Zonden zullen ons van de vervulling van de Heilige Geest afhouden. Dus hebben we weer een voorwaarde. Gehoorzaamheid aan God zal de vervulling van de Geest in stand houden. Hoewel wij ernaar moeten streven om van de Geest vervuld te zijn, zoals Efeze 5, 18 gebiedt, is bidden niet de manier om dat te bereiken. Alleen onze gehoorzaamheid aan Gods geboden geeft de Geest de vrijheid om in ons te werk te gaan. Omdat wij zondige schepselen zijn, is het onmogelijk om altijd van de Geest vervuld te zijn. Wij zouden altijd onmiddellijk met de zonde in onze levens moeten afrekenen en onze toewijding aan hem moeten vernieuwen om door de Geest vervuld en geleid te worden. Nou, dit is een typisch voorbeeld van wat we eigenlijk bijna overal horen. Maar toen de Heer Jezus zei, ik zal jullie de troost geven, dan zei de Heer Jezus niet, als jullie dan mij gehoorzamen, dan zal hij jullie leiden in de volle waarheid. Als jullie alles doen wat ik zeg, dan zal hij mij verheerlijken. En dan zal hij, nee, dat zeg je niet, hij legt geen enkele voorwaarde meer. Het klinkt dus heel bijbels, maar het is het niet. Nergens in de hele Bijbel vinden we dat er een voorwaarde is die wij moeten doen om met de Geest vervuld te worden. Behalve het geloof. Dat is de enige voorwaarde. Het ontvangen door het geloof. Dat is ook heel logisch. Want hoe kwam ik tot bekering? Heb ik mijn redding verdiend door mijzelf helemaal over te geven aan God? En al zijn geboden te houden? Nee, dat is juist de gerechtigheid die door de wet is. Nee, ik heb geloofd in het aanbod van genade. Toch? Nou, exact hetzelfde is met de vervulling met de Geest. Ik geloof in wat God gedaan heeft op het kruis. En ik word vervuld met de Geest naar de mate waarop ik geloof wat het kruis gedaan heeft. En de mate waarin ik geloof in de Zoon van God. Dat noemt de Bijbel geestelijke groei. Ik bedoel nu even niet de vervulling met de Geest zoals dat in Handelingen gebeurt. Stefanus werd vervuld met de Geest. En dat zijn allemaal momenten. Je kunt soms door de Geest vervuld worden. Dat heb ik ook als ik ergens moet spreken. Dan kan ik zo ineens worden vervuld met de Geest. Dan kan ik hele mooie dingen zeggen. Maar dat is niet mijn groei. Mijn groei is niet evenredig aan mijn dienst. Mijn groei is wat anders. Dat is een geleidelijk steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Maar voor je dienst kan je soms boven jezelf uitgeteeld worden. We hebben het dus nu even over de groei. Ja? De vervulling waar ik het dus nu over heb is voor de groei. Weet je, overgave aan God is het resultaat van Gods Geest in mij. En niet de voorwaarde. Want als ik mij eerst moet overgeven aan God om vervuld te worden, waarom heb ik dan de Heilige Geest nodig? Want ik heb het toch al overgegeven aan God? Nee. De Geest vervult mij en dat resulteert in mijn overgave aan God en gehoorzaamheid aan zijn geboden. Met vallen en opstaan. En doordat je dus hulpeloze gelovigen belast met onmogelijke opdrachten, Beleid al je zonden. Geef jezelf helemaal over aan God. Vul je gedachten met alleen maar goede dingen. Zet alle deuren van je hart open voor de Heer Jezus. Geef voor 100% alles over aan Hem. Dan, als je dat allemaal doet, ja, dan word je met de geest vervuld. Nee, dat is niet waar. Dus toen ik dat boek las in Frankrijk, toen gingen mij ineens het ongelooflijke schellen van mijn ogen. Ik dacht, wauw, ik zat in een gemeente die iedere keer dit deed. En ik werd er heel ongelukkig van. Moesten we weer naar voren, moesten we weer laten bidden. Nou ja, het was een eindeloos geploeter. Dan moest je weer je vloeken verbreken. Je moest weer naar een van de kerel die ging weer demonen wegsturen. En toen moest je weer, weet ik veel. Nou, al die zaken werden in dat boek voor mij duidelijk. En nog meer. En die zal ik nog zo meteen even noemen. Nou, kijken we even naar Paulus. Hij leefde via het geloof. Hij zag op de Heer Jezus. Hij wist zich in gemeenschap met Hem. Hij vertrouwde niet meer op zichzelf. En hij wandelde door de geest. Hij zegt, ik heb alle schade geacht om Hem te kennen. Christus was zijn doel. Ja? En dat geloof is niet een kracht om iets te krijgen, of om iets voor elkaar te krijgen. Nee, dat is positief denken. Dat is wat Hour of Power doet. Die zegt, je moet jezelf lief hebben, positief denken, en dan gaat God je zegenen. Nee. Geloof is een voorwaar beschouwen van wat God zegt. Hoe meer wij geloven in de feiten over het werk van de Heer Jezus op het kruis, hoe meer wij vervuld worden met de geest. Ja? Dus je kunt pas iets vragen van iemand, als dat een appel doet op de nieuwe mens en niet op de oude. Want de oude kan dat niet. Let maar even goed op Romeinen, wat ik nu ga voorlezen in Romeinen 6, is exact die volgorde die ik nu zeg. Kijk maar. Zo ook u rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. Dus dat begint met een geloof, een rekenen. Maar voor God levend in Christus Jezus. Nou, als ik nou aan jullie vraag, en aan mezelf. Is dat voor jullie een zekerheid dat je voor God levend bent? Maar voor de macht van de zonde ben je dood. Wat God betreft, hè? Je bent uit de theebak genomen. Je bent in zijn zoon geplaatst. Dat moet voor jou vaststaan. En dan komt de opdracht. Zie je dat? Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. Zie je dat? Dus eerst levend. Hij doet een appel op een levend iemand. Om aan zijn begeerte te gehoorzamen. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God, let op, als uit de doden levend geworden. Zie je dat? Nou, waarom werkt dit voor heel veel mensen niet? Ze proberen het. Ik wil mezelf levend voor God zien. Oké, nu ga ik het weer proberen. Hup, falen, teleurstelling. Nou, het geheim zit hem in dus als uit de doden levend geworden. En toen ik dat boek las, werd voor mij duidelijk dat dit niet iets is wat ik voel of in mijn praktijk zie, maar dat dit iets is wat voor God waar is. Ik ben levend geworden voor Hem, maar dat geldt niet voor mijn ervaring. Snap je? Dit is mijn positie. Maar het is niet iets wat ik in de dagelijkse praktijk nou elke keer zo fijn voel. Nee. Stelt uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Dat stellen is een voortdurend opnieuw doen. Want de zonde zal niet overheersen, want u bent niet onder de wet. U bent niet onder doe dit, doe dat niet, want dan gaat de zonde leven. Maar ik ben onder de genade. Ik ben levend geworden in Christus. En mijn hele gedachtenwereld, mijn geloofsleven draait puur om Hem te kennen. Nou, tweede tekst daaronder is Colossenzen.
Ik ga het nog stellen.
Ja.
Of
je hem snapt.
Want de zonde zal niet over u heersen.
Nee. De macht van de zonde, nee.
Maar ik ervaar wel dat die zonde er zo nu en dan wel is.
Ja, maar dat is iets anders, hè? Je leeft niet meer in de modder als een varken die zich daar lekker thuis voelt, maar je bent nu een schaap die valt af en toe in de modder en die vindt het niet fijn. De zonde zal niet overheersen. De zonde heerst niet over mij. Maar ik zondig af en toe wel.
Dus als de zonde overheerst, dan vind ik het wel prima.
Juist. Dan leef je in de zon. Dan ben je een consequente leugenaar of een consequente overspeler in je gedachten. Of een consequente leugenaar of wat zei ik het al? Maar iemand die consequent zonder God wil leven, dat is de zonde zal niet over u heersen. Ja? Nou, Colossense 2 zegt, en dat is ook weer zo mooi, u bent voleindigd in hem. Zie dat, het is weer je positie. Die het hoofd is van alle overheid en gezag. En in hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dus alles wat met Adam te maken heeft, is eruit getrokken. Ik ben op het kruis besneden in Christus. En dit geldt wat God betreft. En dat is het grote punt, dat mensen dit niet kunnen pakken. De wissel wordt niet omgezet. Ze zijn voortdurend bezig naar zichzelf te kijken. Ja, ik ben levend voor God, maar ik voel het niet zo. Ik ben verlost uit de macht van de zonde, maar ik voel het niet zo. Nee, maar dit geldt ook niet voor jouw gevoel. Dit geldt voor God. Dit is zijn rechtvaardige uitspraak over jou. Gebaseerd op het bloed van de Heer Jezus. Nou, deze groei kost heel veel tijd. Ja? Pas als wij accepteren dat het een heel leven gaat duren, voordat wij vrucht dragen, veel vrucht dragen, worden wij bewaard voor misleidingen. Want alle misleidingen die ik genoemd heb in deze serie, zowel de charismatische als de contemplatieve, als de inner healing, als de anti-opna, dat is dan iets minder, die zijn allemaal gericht op het snelle succes. Ik heb een ervaring, ik spreek in tongen. Ah, ik ben geestelijk. Nee, totaal niet. Ik moet voortdurend een gebed herhalen, want dan gaat God me helpen. Nee, niet zo. Ik moet terug naar mijn verleden en alles, en ik moet al die trauma's verwerken, en dan gaat God mij zegenen. Nee, helaas. Groei kost tijd, heel veel tijd. Ja? Het proeven, dit is ook een mooie zin, dat heb ik ook uit het boek. Het proeven en enigszins begrijpen wat niet onder wet en onder de genade betekent, is één ding. Om erin geworteld te zijn en het karakter ervan en de resultaten in je dagelijks leven uit te dragen, is heel anders. Hiervoor hebben wij volharding nodig in het leren kennen van de diepere waarheden over Christus en zijn werk op het kruis. Dat is hard werken, studeren, overdenken, mediteren, in gebed overdenken bij de Heer Jezus. Heer Jezus, laat me alsjeblieft zien. Wat heeft op dat kruis plaatsgevonden? Ik ben met u gekruisigd. Wat houdt dat in? Daarom schrijft Paulus, zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, wandel in hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem. Zie je dat? Niet in de wet, niet in de Torah. In hem. In het geloof. En zodra de wet er komt, wordt het zicht op de Heer Jezus vertroebeld. En dat is wat de duivel wil. Als je met de 10 geboden bezig gaat, of met de Torah, of met al die overgaventoestand, wordt jouw zicht op een hemels mens totaal verduisterd en je bent alleen met jezelf bezig. Ja? Zoals u is geleerd, het geloof daarin overvloeiend met dankzegging. Zie je dat? De wet vraagt handelen. Genade vraagt inzicht in wat God heeft geschonken. Nou, laten we even naar 1 Korinthe 2 gaan. Daar gaat het over de apostelen. Maar je kunt dat wij, wat de apostelen vertegenwoordigt, ook op jezelf toepassen. Maar je moet onthouden dat Paulus hier in de eerste plaats spreekt over de apostelen, wij. Hij schrijft in 1 Korinthe 2 vers 12, en dit is heel belangrijk. Daar staat, en wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die vanuit God is. Waarom komt het? Opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Zie je dat? Wandelen door de geest is weten wat je hebt. En in je ervaring, dat is de geest, het hart, in je ervaring ontvangen dat wat je al hebt. Dat ook beleven. Daarom zegt hij ook overvloeien in dankzegging. Het kost inspanning, het kost studie van de Bijbel. En ervaring en prachtige momenten in je geloofsleven zijn niet efficiënt, niet toereikend om te groeien in de waarheid en geworteld te zijn in Christus. En lieve mensen, het is een weg, de geestelijke groei, van blijdschap en teleurstelling, van vreugde en lijden, van vooruitgang en weer terugvallen. Ken je dat? En dat is de weg, de wedloop. En die leert ons A, twee dingen. Iedere keer weer. In mij woont niks goed. Tjonge jongen, ik heb zo vaak gedacht, nu ga ik naar mevrouw luisteren. Ik ga nou eens proberen echt te snappen wat ze zegt. Hè? Ja, nu ga ik het echt, morgen ga ik het proberen. Nou, twee dagen later, jij luistert niet. Oh ja, toch weer niet gelukt. Twee, en het tweede is de totale afhankelijkheid van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd, zonder mij kunt u helemaal niets doen. Dus die twee dingen moeten wij leren door die ervaringen die bij ons overkomen. En let op wat Paulus dan schrijft, als hij het heeft over dat leven met de Heer Jezus. Hij zegt, 2 Korinthe 4 is dit, vers 7 tot en met 11, wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. Let op. In alles verdrukt. Maar niet benauwd. Geen uitweg ziende. Maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd. Maar niet verlaten. Neergeworpen. Maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Wat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Al onze ervaringen in ons leven leren ons de dood van Christus toe te passen op onszelf. Het sterven van Jezus in ons eigen lichaam betekent dat zijn dood was nodig om mij voor Gods aangezicht weg te doen en een nieuwe mens ervoor in de plaats te zetten. Er is een nieuwe Dirk Jan, daar zit nog een oude natuur in. Die oude natuur moet je absoluut niet gaan triggeren door de wet boven hem te gaan hangen. Van je moet naar je vrouw luisteren en je moet zus. Nee, ik moet mij met Christus bezighouden. En dan ontwikkelt zich, als het goed is, want het is niet mijn zaak, het is Gods zaak, langzaam, steeds beter luisterende man voor mijn vrouw. Snap je? Dus ik moet niet gaan proberen beter te luisteren.
Maar is het dan je afvragen of proberen daarvan bewust te zijn wat Jezus Christus zou doen in bepaalde...
Nee, ook niet. Situaties. Absoluut niet. Nee, what would Jesus do is ook een andere vorm van de wet op mensen leggen. Want ik kan wel gaan zeggen, ja, ik ga nu Jezus nadoen, maar dat heeft helemaal geen zin. Paulus dacht ook niet, wat zou Jezus doen? Nee, hij was bezig met een hemelse Christus. Hij focuste zijn hele hart op hem, in gemeenschap met hem, in afhankelijkheid van hem. En dan vormt het karakter van Christus zich in jou, maar niet van de een op de andere dag. Dus wat zou Jezus doen? Het is ook weer een weg tot teleurstelling. Wat zou Jezus doen? Ja, met al die asielzoekers, ik weet het niet. Hij gaf zijn leven voor ons, dus al heel wat. Dat is alles. Nou, dat leven van de Heer Jezus, wat hij zegt hier, hè, in 2 Korinthe 4, dat leven is het leven van zelfovergave. Hij gaf zich helemaal over voor de gemeente, Paulus. Hij had littekens. Hij werd gestenigd. Hij... Hij werd voortdurend vervolgd en hij was benauwd. Dat is het leven van het lam. Zo hoort een man zich ook over te geven voor zijn vrouw. Dat is het leven van het lam. En de wet zegt, ja, je zult niet echt breken. Nou, dat is treurig. Dus met andere woorden, als ik mijn hele leven niet heb echt gebroken, en dat is een ouderwets woord, ik heb haar niet bedrogen. Nou, dan ben ik dus een goede man geweest. Nee, helemaal niet. Dat is ook helemaal niet wat God wil. God wil dat wij onszelf overgeven voor onze vrouwen, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat is ontzettend lastig, want het ik, dat komt omhoog, hè, bij mij. Zodra het moeilijk wordt en we een discussie hebben of zo. Maar daarna moet ik dat ook helemaal niet gaan proberen. Nee, de geestelijke groei gaat met vallen opstaan en met al deze ervaringen word ik geworteld in Christus. Ik word mij steeds meer bewust van de afhankelijkheid die ik heb van hem. En dat is met vrouwen voor de mannen. Wees aan je eigen man onderdanig in de Bijbelse zin van het woord. Dat vinden sommige vrouwen ook heel moeilijk, want die overschreeuwen hun man, die commanderen hun man, die zijn in het gezin, in het huwelijk ook duidelijk de leidinggevende. Nou, dat kan dus niet, want dat is niet naar de wil van de Heer. Ja? Nou, door al deze ervaringen zegt Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Als jullie willen groeien in de Heer Jezus, dan geeft God je altijd, ja, sorry, een doorn voor het vlees. Er is altijd iets in je leven wat niet te overwinnen lijkt, wat een zwakheid is, wat een probleem is, wat een worsteling blijft. Bij de ene is het zijn lichaam, bij de andere is het een bepaalde karaktertrek. Bij de volgende is het iets psychisch of iets op zijn werk of weet ik wat. En dat houdt ons zwak en het houdt ons bij Christus, het houdt ons afhankelijk. De wet maakt van ons sterke mensen. Uiterlijk gezien. Want nogmaals, als je de kerk uitloopt en je denkt, nou, ik heb toch 8 van de 10 afgelopen week heb ik gehouden. Dan ben je trots op jezelf. Ja, alleen die eerste, hè?
Of terug, dat je 2 niet kon doen.
Ja, maar ja, zo zitten mensen niet in elkaar. Die denken niet van, ik heb die... Maar de mens denkt, wow, doe het nog niet zo slecht als de buurman. Nou, toen ik klein was en ik zat in de kerk, toen las de dominee ook altijd de wet voor. En hij begon dan altijd van, ik ben de Heere, uw God, die ons, u heeft geleid uit het diensthuis en zo. Ik dacht altijd van, Egypte, ik ben nooit in Egypte geweest, maar goed. En toen zei hij, u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met al uw kracht. En toen dacht ik van, dat is toch onmogelijk. Ik vind gitaren leuk en ik hou van mijn ouders, maar ik ken God niet. Dus ik voelde al een beetje die... Ja, die onmogelijkheid om dat te doen. Ja? De genade van de Heer Jezus was genoeg voor Paulus, vers 9 van 2 Korinthe 10. En daarom had Paulus een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden. Waarom? Hij wist dat die omstandigheden, alle dingen werken mee ten goede, die vormen wij mij naar het beeld van Christus. En dat is uiteindelijk tot eer van God. Hij vertrouwde erop dat in al deze omstandigheden uiteindelijk de Heer Jezus gezien zou worden in hem. Zijn verantwoordelijkheid was het geloof te behouden. De heerlijkheid van de Heer Jezus te aanschouwen. En hij probeerde niet te worden als hem. Zie je dat? Dus what would Jesus do? Nee, hij aanschouwde hem. Dat is compleet iets anders. Dat staat ook in het boek trouwens. He didn't try to be, we shouldn't try to be like him. But we must see him. Dat staat er dan letterlijk in het boek. En hij schrijft, ik ben door Christus gegrepen. In de natuur zien we dit ook. Want een plant groeit alleen als de blaadjes in het licht staan en de wortels in de grond. Dat is de verantwoordelijkheid van de plant. Er staat niemand bij te schreeuwen, groei. Dat is de wet. Nee, hij groeit door het leven. Het leven is in het water, het leven is in het licht. Christus is het licht van de wereld en het water van het leven. Ik hoop dat het duidelijk wordt. Ja? En al die misleidingen willen ons in een heel snel tempo tot iets brengen waar we zelf trots op zijn. Maar Gods weg is een langdurige, volhardende wedloop tot het einde. En dat moeten we leren accepteren. Daarom moet ook in mijn inziens elke preek, elke boodschap, die we horen in de gemeente moet iets van Christus hebben. Dat we opgebouwd worden in hem. Dat we zo ontzettend vol worden van hem, dat we van hem zo gaan houden. Dat hij ons doel is, dat hij onze Heer is. Als je in dit gezin zegt van nou, Christus is Heer over dit gezin. Als ouders spreken dat uit, dan is daar een geweldige zegen. Een rust en een blijdschap en een vrucht. Nou. Onze gedachten vullen met de dingen van het woord. Nee, niet de dingen van het woord, maar met de persoon van het woord, sorry. De wet vraagt mij inspanning om iets te krijgen. De genade zegt, nee, je moet ontvangen om iets te zijn. Ik moet niet een betere man worden, in die zin om dat zelf te proberen, maar ik moet zijn. Ik moet Christus proberen, door het geloof, zo te bewonderen en met hem zo vervuld te zijn. En ik kan ook aan deze Bijbelstudie geven, en dan morgenochtend kan ik weer heel chagrijnig tegen mijn vrouw doen. Dat kan. Ik ben nog niet op het eind, maar ik erken, oh, dit was niet goed. Heer, ik was echt helemaal weer fout. Ik beleid dat aan de Heer. Snap je? En het is dus een groei, een geleidelijke groei naar zijn beeld. Nou, tenslotte. Want we gaan wel diep nu, hè. Groei in de genade is ontvangen via het woord, door het geloof in onze geest van wat we al hebben wat God betreft. We zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Efeze 1 vers 6. Groei in de genade heeft een paar dingen nodig. Een hongerig hart voor de Heer. Vastberadenheid gebaseerd op de zekerheid dat we zullen kennen wat we hebben ontvangen in hem. Gekoppeld aan overdenking en inzicht in het woord van God. Ons deel is niet produceren, maar ontvangen. Dat vind ik het mooiste deel van dat boek. Ons deel is niet produceren, word een beter mens, de wet, hè. Maar ontvang. Dat is de plant, ontvangt het licht, ontvangt het water en wij groeien. Maar als niemand in de gemeente ons over Christus leert, over wie hij is, de hemelse, eeuwige zoon, waar we kunnen eindeloos over hem leren, ja, dan kunnen we ook niet groeien. Als de kerken alleen maar praten over bekering, je zit elke week weer te luisteren hoe je geboren moet worden, dan kom je nooit één stap met alle respect verder, want je groeit niet. Daarom bidt Paulus, daarom houden ook wij van de dag af dat wij het gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Nou, wat is die wil van God? Dat wij in de Heer Jezus al onze bronnen vinden. Dat wil God. En niet in allerlei dingen hier beneden. Wijsbegeerte, contemplatie, charismatische ervaringen, doop met de geest, psychologen die ons allemaal weer met onszelf bezig laten zijn. Allemaal van beneden, het is allemaal hier. De Heere God zegt, nee, daarboven is jouw bron. Wees blij en dankbaar, de Heer Jezus, hij is het. Geweldig. Dus onder de genade betekent onder hem te zijn, met hem vervuld te zijn. De verborgen omgang kennen met hem. In hem mijn vreugde vinden. Hij is mijn doel. Hij is mijn hoop. Christus is alles, zegt Colossenzen 3 vers 11. In hem is ook alles. Alle schatten zijn verborgen van de kennis en wijsheid in hem. Buiten hem is er niks en in hem is alles. En de Satan gaat onze aandacht richten op de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat zijn onze eigen opties, onze eigen kracht. En dat is niet waar we moeten zijn. We gaan dus ook niet vragen en smeken om kracht, maar we danken. Want we hebben alles ontvangen. Heer, geef mij kracht. En Paulus zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Hoe kan dat? Nou, want zijn hele hart was vervuld met de Heer Jezus. Het was zijn richting, zijn doel, snap je? Hij maakte ook gewoon tenten. Het was ook niet zo de hele dag dat hij heel geestelijk was of zo. Nee, maar zijn doel was Christus. Nou, hebben we deze wil ontdekt van God, dan is dit een perfecte voorwaarde voor echte, ware, bijbelse, geestelijke groei. En dat kan jaren duren voordat het kwartje valt bij jullie, bij de luisteraars van deze studie. Maar de vraag is of je het wil. Ik heb er 21 jaar over gedaan, vallen opstaan, toch? Voortdurend teleurgesteld, worstelend met zonde. Altijd maar draaien, hetzelfde rondje. En uiteindelijk kwam de ontspanning, ja, rond dat jaar 2014. Niet dat ik nou elke dag helemaal... maar er is er wel een wissel omgegaan. En die wissel is, oh, wacht eens even. Mijn hele oude natuur, het oude spulletje, de oude natuur, de oude mens, is door God veroordeeld op het kruis, man. Dus ik moet ook daar helemaal niet meer uit gaan leven, want het is voor God een verschrikking. Hij haat het. En ik mag mijzelf verheugen in de Heer Jezus. En dat wist ik natuurlijk al. Maar dat kruis kende ik nog niet zo goed als na dat boek. Ja? De wet, tenslotte, heeft te maken met werken van het vlees. De genade met het leven. En het leven is in de Zoon. Genade is leven. Leven gaat vanzelf. Net als dat kinderen vanzelf hun ouders gaan gehoorzamen als ze hun ouders lief hebben. Maar ongehoorzame kinderen moet je de wet voorleggen, eventjes, als ze klein zijn. En een groeis hoop ik op tot gehoorzame kinderen, dat hopen we dan maar weer. Hè? Ten slotte, want uit zijn volheid hebben wij, zie je dat? Dat staat onderaan de laatste tekst van vanavond. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. En wel genade opgedaan. Nou, hoe weinig mensen snappen dit. Helaas. Er is een gigantische volheid van de Heer Jezus. En we hebben uit die volheid ontvangen genade opgenade. Het is niet genade, maar genade opgenade. Alles is geregeld. Alles is gereed. Als wij maar leren leven uit dat wat we ontvangen hebben. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Nou, ik hoop dat het... Ik zal eens kijken hoe lang we nu bezig zijn. Oh, anderhalf uur nog. Ik hoop dat het duidelijk is, lieve mensen. Er moet echt een wissel omgaan in je hart, in je geest. A, het kruis. Al het oude is veroordeeld, hoef ik niet meer te doen. B, de hemelse Christus. Niet de aardse Jezus van toen. Na gaan volgen uit mijn eigen kracht, nee. De hemelse Christus. Daarmee vervuld zijn. En in hem is de heerlijkheid van de Vader openbaar geworden. En ja, dat is een weg van langzame groei. Maar dan moeten we elkaar wel elke keer op wijzen. En als je in een gemeente zit waar de Heer Jezus niet verkondigd wordt, waar geen hemels voedsel is, ja, dan kun je daar beter weggaan, denk ik. Want ja, dan blijf je toch met de elementen van de wereld zitten, met de wet, de Torah of heiligingsbewegingen die voortdurend roepen, ja, jij moet je helemaal overgeven, je moet heilig leven, je moet zoveel stille tijd houden, je moet. Nee, zo werkt het niet. Nou, dat was het.